Welkom bij Van de Lannotte Talks, een video- en podcastreeks waar we in elke aflevering gaan stilstaan bij brandend actuele topics. Ik ben Iris de Grote en vandaag mogen we Karel van Biervliet verwelkomen om even stil te staan bij de begrotingsmaatregelen. Welkom, Karel. De nieuwe fiscale hervorming, wat betekent dat nu eigenlijk?
Wel, de nieuwe of een bredere fiscale hervorming die er zit aan te komen, is eigenlijk al ontstaan bij de derde minister van Financiën geleden, dus zijnde minister van Overtveld. Dus die heeft dat gestart, omdat in feite onze fiscaliteit wat verouderd is. Het is nu ongeveer 15 jaar geleden dat die hervormd is geworden, of dat die in feite gevormd is zoals ze nu is. Dus het was hoog tijd om dat eens, laten we zeggen, wat te herwerken. De volgende minister van Financiën, De Croo, heeft dat wat verder gezet. En nu minister van Financiën van Petegem, die wil dan nu finaal eigenlijk een afwerking van op tafel leggen. Hoe wil hij dat doen? Hij wil dan de fiscaliteit moderniseren, vereenvoudigen, rechtvaardiger en neutraal maken.
En worden we er met z'n allen nu beter van?
Of er met z'n allen beter van worden? Wel, laat ons eerst eens de economie eruit gaan plukken. En het is de bedoeling om het werkzamer te maken voor de economie. Laat ons zeggen, niet meer de economie gaan verlammen, maar opportuniteiten te gaan bieden. Bovendien, en dat interesseert ons natuurlijk het meest van allemaal, gaat men zich focussen op werken lonender maken. Zijnde dat de fiscaliteit op werken in feite op vandaag te zwaar is geworden.
Ik heb al hier en daar gehoord over de dual income tax. Wat betekent dat eigenlijk in concreto?
Ja, goed opgemerkt. Inderdaad, dual income tax is in feite de basis van deze hervorming. Dat wil zeggen, wij gaan ons focussen op twee soorten inkomsten. Enerzijds de inkomsten uit activiteit, dus uit uw beroep en vervangingsinkomsten. En anderzijds uit vermogensinkomsten. Dus de inkomsten uit activiteit, die gaat men altijd progressief gaan belasten. Voor de vermogenswinst gaat men in feite een vast tarief in feite gaan bepalen.
Activiteiteninkomsten, want dat belangt ons allen aan, die arbeid, zeg maar. Zijn er positieve zaken? Gaan we nu effectief meer overhouden?
Wel, eigenlijk is dat nu wel een uitgebreide vraag die u stelt, want we moeten die gaan opdelen in drie verschillende blokken. Zijn de enerzijds de positieve wijzigingen die er gaan komen voor onze activiteitsinkomsten, twee de negatieve, wat zou het anders zijn, en drie daar dicht en nauw bij aansluitend de vennootschapsbelasting. Dus hoe zit het in feite in een vennootschap? We gaan beginnen met de positieve. De positieve zijn, ons tarief zou iets dalen. Men gaat alle tariefschijven 5% verminderen. Laten we zeggen, behalve de hoogste schijf die op een hoger bedrag komt, daar gaat men de 50% behouden, maar niet vanaf 42.000 euro, maar vanaf 84.000 euro. U hoeft niet te veel te verwachten, want ik heb dat eens nagerekend, eventjes pikken op mijn blad, en dat zou u ergens een 13% minder belastingen gaan kosten, optimaal aan 84.000 euro. Dus aan 84.000 euro inkomsten hebt u het meeste voordeel dan. Stopt dat eigenlijk? Dat is een 13%. Maar u betaalt nog altijd meer dan 35% gemiddeld belastingen daarop. Waardoor u nog altijd meer dan de helft van uw inkomen afstaat aan de overheid. Het is een stapje in de goede richting, maar ik denk, zoals het woord zelf zegt, maar een stapje.
Het blijft nog altijd veel.
Het blijft inderdaad nog altijd veel. Men gaat ook de belastingvrije som optrekken. Iets wat ik ook al logisch vind. Men gaat die van een belastingvrije som, dat is eigenlijk een som waar u geen belastingen op betaalt. Dat was of is op vandaag 9.000 euro. Men gaat dat optrekken naar 13.000 euro. Hoe komt men aan die 13.000 euro? Wel, dat is eigenlijk het leefloon dat een alleenstaande krijgt wanneer hij bijvoorbeeld van ergens in het buitenland naar hier komt. Hij krijgt dan een leefloon om te kunnen leven. Wel, dat is, u hoeft dat niet aan te geven in uw aangifte, dus belastingvrij. Men vindt het dan ook meer dan normaal, ik ook, dat u daar geen belastingen zult op betalen. Vandaar dat men de 9.000 die nu bestaat, gaat optrekken naar 13.000 euro. Er zijn er nog een paar quick wins, de bijzondere sociale bijdrage die wordt afgeschaft en men gaat ook bijklussen voor de eerste 6.000 euro per jaar gaan vrijstellen. Maar een medaille heeft altijd twee zijden, dus dat waren de positieve, was zijn natuurlijk de negatieve en voor mij, sorry dat ik mijn persoonlijke mening uit, zijn het dezelfde mensen die in feite de rekening gaan betalen. Want de hervorming moest budgettair neutraal gebeuren. Dus wat heeft men in de plaats gesteld? Ten eerste, men gaat 200 van de 800 fiscale codes schrappen.
Voor u misschien. Dat is toch al wat, hè?
Ja, inderdaad. eenvoudiger zal het wel worden. Maar precies in die 200 codes zitten alle belastingverminderingen, aftrekposten, afzonderlijke belastbare inkomsten aan een lager tarief. Dus u voelt mij al komen.
Het zijn niet de goede die geschrapt zijn.
Voilà. Waar het zit. Ten tweede, een nadeel, voordelen van alle aard. Veel mensen hebben een voordeel van alle aard, een auto, een gsm enzovoort. Men wil die gaan belasten op de zogenaamde werkelijke waarde. Eigenlijk is dat al zo, dat staat zo in het wetboek, voor de puristen onder ons, artikel 36. Men is al belast op de werkelijke waarden, maar men wil dan nog meer gaan, lees, zwaarder belasten. Kosten een aan de werkgever zou men zwaarder of fiscaal gaan bekijken, strenger. Cafetariaplannen zouden eigenlijk not done zijn, want het lijntje dat er in feite in staat is, mensen willen betaald worden in centen en niet anders. Of dat zo is, dat is natuurlijk wel een klein beetje de vraag. Bovendien, en als laatste nadeel dan, voordat we overspringen naar de vennootschappen, is we doven de huwelijkscociënt uit. Wat is een huwelijkscociënt, vraagt u zich af. Ik hoor u de vraag stellen tot hier. Huwelijkscociënt is wanneer we hebben twee partners. De ene partner heeft een laag inkomen, de andere heeft wat hoger. Dan gaat men dat gaan nivelleren. Dan gaat men zeggen, kijk, wij gaan van de bovenste, het bovenste gedeelte, het zwaarder belast gedeelte van de ene partner, we gaan dat overzetten tot 30% aan de lager belaste partner. Zodanig dat u kunt genieten van lagere belastingschijven. Wel, dat gaat men gewoon afschaffen. Tweede, men gaat de onderhoudsuitkering op vandaag, we weten dat er heel wat echtscheidingen zijn, dat er heel wat mensen zijn met kinderen, wel, men gaat die simpelweg afschaffen, die een aftrek. Heel bizar. Daarmee kom ik eigenlijk op het einde van mijn negatieve, zoals ik het zie. En dan gaat men de vennootschappen gaan bekijken. Dus ook in die activiteitsinkomsten. Men zegt, er zijn te veel mensen die overstappen naar vennootschappen. We willen een strijd voeren tegen die vervennootschappelijking. Wat gaan ze doen? Wel, om te beginnen, bizar. Men gaat het tarief, het laagtarief van 20% verlagen naar 15%. En niet voor de eerste 100.000, maar voor de eerste 200.000 euro inkomsten in de vennootschap.
Leek me positief.
Dat is inderdaad positief. Eigenaardig dat men dat een strijd noemt tegen de vervennootschappelijking. Maar er zitten natuurlijk wel andere. Men gaat bijvoorbeeld de 45.000 euro minimumbezolding gaan indexeren. Ze gaan de notionele interestaftrek simpelweg afvoeren en ze gaan een minimumbelasting gaan invoeren voor multinationals.
Ja, naast activiteitsinkomsten, Karel, hebben we het waarschijnlijk ook over de lang verwachte vermogensinkomsten. Iets waar iedereen al lang naar aan het uitkijken is, maar wat ligt nu echt op tafel?
Wat ligt er op tafel in de blauwdruk van onze CD&V-minister? Al een eigenaardig, dat mopje was ik vergeten. Dus een blauwdruk voor een CD&V-minister, maar bon. In die blauwdruk wil hij de roerende voorheffing terug gaan aanpassen. Hij wil die gaan aanpassen van 30% naar 25%. Hoera, dat is inderdaad al iets positiefs. Voor ons natuurlijk, mensen van de praktijk, alweer een wijziging, alweer een verandering, wat minder. Maar bon, in die zin wil ik wel mee aanpassen. Dus de roerende voorheffing zou gaan naar 25%. Ten tweede, men zou een algemene vermogenswinstbelasting invoeren van 25%, dus op alle vermogenswinsten. Beetje eigenaardig dat men daar de twee grootste uitpikt, zijn de winsten op aandelen, obligaties, financiële producten. Omdat die opgebouwd worden in de loop van vele jaren, zou men die gaan belasten aan 15%. Dus 15% met respect natuurlijk van de verworven rechten. Wat die verworven rechten zijn, dat weten we nog niet specifiek. Laat ons hopen dat ze ergens 31-12-22 gaan afsluiten. Zeggen dat is de waarde en alles wat u realiseert dat meer is, daarop gaat u die 15% betalen. Een tweede uitzondering in feite zijn de winsten op onroerende goederen, met uitzondering van de eigen woning. Wat gaat men doen? Men gaat die winsten belasten ook aan 15%, met respect alweer van de verworven rechten in het verleden. Dan gaat men, dat is een die al jaren meegaat, men gaat dan uiteindelijk finaal toch belasten op werkelijke huurinkomsten, dus gedaan met forfaitaire. Meer nog, men gaat zelfs een minimuminkomen gaan bepalen om te zeggen van, ja, maar als u werkelijke huurinkomsten hebt die te laag zijn, gaat u toch op een hoger inkomen belast worden. En ik zou zeggen, last but not least, gaat men een pensioen, dus de algemene toegang tot de tweede pijler gaan invoeren. Wat wil dat zeggen? Men weet, men is zich bewust, eigenaardig dat men dat letterlijk schrijft, dat het pensioen eerste pijler ruim onvoldoende is. Dus zegt men, iedereen zou het recht moeten hebben om een tweede pijler te gaan hebben. En men zal dus die toegang tot verruimen en waarschijnlijk opleggen voor alle werknemers. Alsof dat nog niet genoeg is, zou men, en dat is helemaal niet leuk, finaal, als wij een kapitaaluitkering krijgen van die groepsverzekering, worden wij belast aan lagere tarieven. Men vindt dat oneerlijk en men gaat dat gelijkschakelen met rente. Rente, dus dat wil zeggen, ik heb gespaard voor mijn pensioen, tweede pijler, ik kreeg elke maand 500 euro, of ik kreeg een kapitaal van 100.000 euro. Die 500 euro worden progressief belast, die 100.000 euro in één keer aan 10% of 16,5%. Men vindt dat niet eerlijk, dus men gaat dat progressief tarief verminderen. Dat was een flauwe mop,
dat
want dat is natuurlijk...
Niet, ja.
Ja, inderdaad, het is omgekeerd. Men gaat altijd de laagst belaste gaan optrekken naar de hoogst belaste.
Dus ja, daar zal nog heel wat over gedebatteerd en gerekend worden, waarschijnlijk om te zien of die opsparen voor later effectief wel nog fiscaal interessant zijn.
Daar kun je inderdaad op rekenen.
Kan je mij bepaalde zaken al aanraden om misschien nu al proactief wat tegen al die wijzigingen in te gaan, of is de timing daarvan nog niet gekend?
Wel, ik vind het noodzakelijk dat men heel alert is en onmiddellijk gaat inspringen eens iets definitief wordt. Want nu wijzigt men zodanig veel aspecten. Eentje die ik eruit pik, DBI, dus een vennootschap keert een dividend uit naar een andere vennootschap, is het maar logisch dat dat eigenlijk vrijgesteld wordt. Dat stelsel heet DBI of definitief belaste inkomsten. Wel, men wil dat de boom insturen, dat is ook DBI toevallig maar. Men wil dus dat nog sterker gaan aanvallen en minder vennootschappen daarvan laten genieten. Vind ik persoonlijk niet zo leuk. Maar conclusie... Ja, we moeten alert zijn. En van zodra dat er eigenlijk punten zijn die gaan definitief worden, gaan we hier zeker binnen van laten. Kort op de bal spelen en daarop inspringen.
Dus ik moet nog niet holder de bolder beginnen met aandelen te verkopen of zo. Ik wacht nog eventjes af tot we wat meer weten.
Ik zou nog eventjes wachten. Want stel nu dat ze de waardering vastklikken op 31/12/22, dan hebt u iets te vroeg geklikt.
Oké, goed. Dan wachten we nog even. We hebben activiteitsinkomsten nu al gehoord. Vermogenswinsten, maar daarnaast bestaat er ook nog iets, of werd er toch al gesproken over consumptietax? Wat zou dat betekenen dan voor ons?
Inderdaad, men gaat als derde pijler gaan springen op de consumptie, met eigenlijk hoofdzakelijk naar de BTW. Het is eigenlijk een beetje grappig hoe dat men dat verwoordt. Men spreekt van harmoniseren van de BTW-tarieven. Namelijk, men zegt, we gaan geen 6% en 12% BTW meer toepassen. We gaan alles op 9 brengen. Dat is toch logisch? Dat is harmoniseren. Waren het niet dat er maar enkele producten aan 12% zijn en het overgrote deel aan 6%? Dus eigenlijk is ook dat in mijn ogen een platte belastingverhoging, ja. Dat je meer gaat betalen. Denk maar eens aan boeken die gaan duurder worden, voeding voor dieren die gaan duurder worden, koffie die gaat duurder worden. En misschien de belangrijkste van allemaal, werken in Noord-Oerende staat aan privéwoningen van 6% naar 9%. Opgetrokken worden. Dus ja, ook daar, want het geld moet binnenkomen, gaat men geld gaan zoeken.
Oké. Karel, er zijn inderdaad heel wat zaken die zullen veranderen. Hier en daar toch wel behoorlijk wat negatieve, als je het mij vraagt. Maar misschien is mijn conclusie niet correct. Wat mogen we nu concluderen volgens jou?
Wel, als conclusie zou ik stellen, inderdaad, er komt een hervorming. Er komen positieve punten, maar er komen ook een pak negatieve punten. Waarom zijn er die negatieve punten? Omdat men eigenlijk ervan uitgaat dat het moet budgetair neutraal georganiseerd worden. Budgetair neutraal wil eigenlijk gewoon zeggen van oké, u zult minder belastingen betalen, maar het mag mij niks kosten. Een heel moeilijke oefening. Dus wat wordt het in de toekomst? Rekenen, rekenen, rekenen. We gaan geval per geval moeten nazien. Heb ik er voordeel bij? Heb ik er nadeel bij? Heb ik nadelen? Dan is het aan ons natuurlijk om te kijken hoe dat we die nadelen kunnen gaan compenseren of nivelleren.
Dank u wel, Karel. En ik veronderstel dat we met deze wijze woorden deze aflevering kunnen afronden. We gaan dus effectief nog een beetje wachten alvorens dat we standpunten gaan innemen en effectief de nodige berekeningen maken. Ik dank jullie van harte en tot de volgende keer.